Zullen we nog even bidden voordat we beginnen? Heer, wat een geweldige waarheid. Niets kan mij van Jezus scheiden, want ik wandel in het licht met hem. Als God voor ons is, wie zal er tegen ons zijn? En ik bid zo dat we daar vanmorgen ook door bemoedigd worden. Dat we sinds we u, Heer Jezus, hebben leren kennen en we wandelen in het licht en ook vandaag opnieuw in het licht willen zijn, dat we met zekerheid kunnen zeggen, ik sta vast op de belofte van mijn God. We gaan opnieuw naar uw woord luisteren en we willen bidden dat u tot onze harten zal spreken. In Jezus naam, amen. We gaan vanmorgen een volgende boodschap met elkaar beluisteren. En nu gaat het over het thema Gods stem verstaan voor de grote opdracht. En ik kan me voorstellen dat je daar inmiddels wel een beetje ook in je denken bent aangekomen wellicht. Nou, op deze conferentie gisteravond hebben we gehoord over de glorie van de grote opdracht. De geweldige boodschap die God in deze wereld gebracht heeft door Jezus Christus. Daar zijn we van onder de indruk geraakt dat het zoiets glorieus is wat God wil doen, zijn agenda met deze wereld. Vanmorgen hebben we gezien de nood van mensen die Jezus niet kennen. Dus je ziet enerzijds de heerlijkheid en anderzijds zie je de nood. En inmiddels weet je ook, God wil mij daarvoor gebruiken. Ik sta daar ergens tussen die twee in, tussen de heerlijkheid van het evangelie en tussen de nood van mensen. Bijvoorbeeld in de 1040 window, maar ook dichterbij. En dan kan er gewoon een vraag bij je opkomen. En ik denk dat dat voor de meeste geldt. En ik herken dat ook uit mijn eigen leven. Maar wat is dan mijn plek? Toch of niet? Gewoon even voor mijn beeld. Wie zegt dat is voor mij wel echt al een vraag? Ja, dat is voor mijn plek. Wat is mijn plek? Nou, daar wil ik vanmorgen wat dingen over zeggen. Dus ik ga praktische dingen delen. Ik ga niet een preek of een hele bijbelstudie houden. Maar ik wil gewoon wat adviezen geven die je daarbij kunnen helpen. Die mijns inziens gebaseerd zijn op het woord van God en ook wel op ervaring van Christen door de eeuwen heen. Wat ik er ook nog over wil zeggen is dit. Hier wordt door christenen over dit thema behoorlijk verschillend gedacht. De stem van God verstaan. Dat is een thema, daar zijn heel veel boeken over geschreven. Gods wil voor je leven, Gods plan met mijn leven, noem al die uitdrukkingen maar. En christenen denken daar verschillend over. Hoe communiceert God met mensen? Ik wil vanmorgen ook bescheiden zijn en niet zeggen dat ik het antwoord geef. Ik wil gewoon enkele dingen aandragen zonder compleet te willen zijn. Het is een thema, dat wil ik ook nog zeggen, wat mij persoonlijk ook aangaat. Toen ik tot geloof kwam in 2006, ben ik in 2012 de Bijbelschool Philadelphia gaan volgen. En eigenlijk kwam tijdens die twee jaar Bijbelschool, toen ik me dieper bezig ging houden met het evangelie, kwam ik eigenlijk tot de conclusie, God wil ook mij daarvoor gebruiken, wil mij en mijn vrouw ervoor gebruiken. Maar ja, toen kwam de vraag, hoe dan? Hoe dan? Ik had ook conferenties als deze, en hadden we met Philadelphia een slotconferentie over de grote opdracht. En dan zeg maar, werd je volgeblazen met het evangelie. En dan ging ik naar huis en dacht, ja heren, hoe dan? Wat is dan mijn plek? Uiteindelijk heeft God ons leven geleid. Mogen wij hier nu wonen en werken op de Bijbelscholen. Kan ik zeggen, ja, als ik terugkijk, nu zie ik iets van Gods leiding in mijn leven. Het is het verstaan van Gods stem. Maar als je ervoor staat, is het niet altijd zo eenvoudig. En het gaat ook over diepe dingen soms. Van, ja, wat vraagt God van mij om los te laten? Misschien ben je bezig met een carrière, ben je aan het studeren, misschien heb je een gezin. Wat betekent dat allemaal? Dit zijn geen theoretische discussies, dit zijn discussies die gaan over het leven. Oké. Okay. Vier dingen wil ik vanmorgen eigenlijk bespreken. De tijd is, ik wil eerst iets zeggen over Gods stem verstaan, dat is een trending topic. Daar wordt heel veel over gesproken, ook juist door jonge mensen. Ik spreek ook van de ervaring van de achterliggende jaren op de fulltime bijbelschool. Jongeren die daar komen, die een roepingsbesef hebben. Hoe gaat God me nu leiden? Tweede is, wat is onze roeping als christenen? Daar wil ik wat over zeggen. Derde, dat is iets specifieker. Wat is van belang als je Gods specifieke leiding zoekt? En als vierde wil ik afsluiten met een aantal praktische keuzes. Ik wil één gedeelte lezen uit Spreuken hoofdstuk 2. Als je dat even erbij pakt. En daarna gaan we naar de eerste punt. Spreuken hoofdstuk 2, de eerste 5 verzen. Ik kom later op dit gedeelte terug, maar ik wil het nu alvast lezen. Spreuken 2, vers 1. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. Als, vers 5, dan zul je de vreze des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. Bewaar dit gedeelte eventjes, ik kom daar zo op terug. We gaan naar de eerste, een trending topic. Gods wil en mijn keuzes. Ik vind dat het echt een hele populaire vraag is. Wat is Gods wil voor mijn leven? Hoe leidt God mij? Hoe leidt God ons? Als je denkt als stel. Veel christenen, zeker in het Westen denk ik, zijn daar met die vraag bezig. Veel liederen in de christelijke muziekwereld gaan er ook over. Over Gods leiding in ons leven. U kent dat lied niet van Heer, wijs mij uw weg. En leidt mij als een kind. Dat beeld hebben wij erbij. We leren God als vader kennen. Maar we leren hem ook als herder kennen die ons leidt. Denk aan dat andere lied. Heel populair opwekkingslied. God is mijn herder die mij leidt. Groene, grazige weiden. Frisse wateren. Hij neemt ons bij de hand en wijst ons de weg. Dat beeld hebben we. Veel bijbelteksten gaan er ook over. Het is ook een bijbels gegeven. God die onze leidsman is. Ik denk aan een hele bekende, Psalm 32 vers 8. Ik hoef hem niet op te zoeken. Ik zal u onderwijzen en leren de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wie is door deze tekst wel eens bemoedigd? Ja, dat zijn veel christenen. Heren, ik zie in het doolhof de weg niet, maar u zegt, Psalm 32 vers 8. Ik zal je leren de weg die je gaan moet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Halleluja. Maar hoe gaat het nu in de praktijk? Als je daarop doorvraagt, bij christenen, bij jonge christenen, dus onze doelgroep, ik sluit mezelf even in, als het gaat over jong, dat we dat gewoon lastig vinden, Gods stem te verstaan. Hoe leidt God me dan naar grazige weiden? Hoe geeft hij me dan raad? Hoe leidt hij mij als een kind? Nou, vragen als deze. Zal ik er een paar noemen? Wat zal ik deze zomer gaan doen? Ik heb 6 weken vrij. Ik ga over bidden. Oké, hoe gaat God je dat bekendmaken? Spannende vraag. Wat ga ik studeren de komende 4 jaar? Ga ik eigenlijk studeren? Wil ik trouwen? Geen onbelangrijk besluit. Zo ja, met wie? Ook nog een vraag. Een populaire vraag, moderne vraag. Wil ik kinderen? En zo ja, hoeveel? Zal ik een tussenjaar nemen? Misschien denk je dat wel. Ik ben druk bezig met mijn studie. Misschien zit je hier dit weekend en zeg je, joh, ik zit eigenlijk in een rush door mijn studie heen en ik word hier dit weekend stilgezet. Wacht even, God heeft een agenda met de wereld. Misschien moet ik een tussenjaar nemen. Is dat ook Gods wil? Op welke banen ga ik solliciteren? En voor hoeveel uur dan? Is het Gods wil dat ik een jaar naar het buitenland ga? Ik zou wel eens in die 10-40 window willen kijken. Zal ik vrijwilligerswerk gaan doen? Zal ik die taak in de gemeente waar ze me gevraagd hebben, zondagschool of evangelisatiewerk, zal ik dat gaan doen? Zal ik naar de bijbelschool gaan? Ja, dat is altijd Gods wil. Zal ik 2 dagen minder gaan werken en me richten op het koninkrijk van God? Mooie gedachte. Ik kan eigenlijk ook wel leven met zoveel 100 euro. Zal ik me beschikbaar stellen voor het zendingswerk? Zal ik met Maarten Kommers gaan praten? Of ik eens bij OMF kan komen praten? En je mentor zegt, is dat ook Gods wil? Weet ik niet. God heeft een plan met je leven. Zingen de kinderen. Maar hoe kom je erachter? That's the question. Dat kan best een spannend punt zijn. Ik weet van bijbelschoolstudenten, en ik herken dat ook wel deels uit mijn eigen leven, dat ze er soms door gefrustreerd zijn geraakt. Ze zeiden, het evangelie is geweldig. Daar hoor ik een heel jaar op de Bijbelschool over. Of een hele conferentie. Ik zie de nood van verloren mensen. Hier in Veenendaal en in Azië. En ik zeg tegen de Heer, hier ben ik. Zend mij. Ik heb dat al heel vaak gebeden. Maar God zegt niks. Ik zit nog steeds in Veenendaal. Wat wil God? Die vraag heeft me eigenlijk een beetje verlamd. Ik ben er een beetje door verbitterd geraakt. Ik zie het bij veel jonge mensen. Eigenlijk kom je op een punt dat je zegt, ik wil wel. Als het aan mij lag, dan zat ik er al. Maar God. En dat is, ik ben erachter gekomen, dat is een list van de boze. Om mensen onvruchtbaar te maken. Besluiteloos. In een doolhof. Dit nee, dat nee. En uiteindelijk sta je waar je staat. Gaat dat dominosteentje van Reinoud, gaat het niet vallen? Want dat dominosteentje doet alleen, dat draait. Ik vind het zo moeilijk om een besluit te nemen. We zoeken koortsachtig naar de wil van God. Waarom doen we dat? Ik ga je daar vier redenen voor noemen. Waarom je koortsachtig kunt zoeken naar de wil van God. Ook waarschijnlijk jij. Ik denk eigenlijk iedereen die hier zit. Ten eerste, dat is heel erg logisch. Want wij willen God behagen. Diep van binnen zeg je, ik wil zijn wil voor mijn leven doen. Heer, uw wil is het beste. Dus, begrijp me goed, verlangen naar leiding van God in je leven is een kenmerk van geestelijke gezondheid. Snap je? Dat is iets moois, je wil God behagen, je wil hem gehoorzamen. En Romeinen 12 zegt, wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van je gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Ja, zeg je, dat wil ik. Want ik wil God gehoorzamen. En als je zo'n tekst leest als Lucas 6, vers 46, ik noem de vindplaatsen even voor degenen die meeschrijven, daar zegt de Heer Jezus, jullie noemen mij Heer, maar je doet niet wat ik zeg. Dat is een tekst, daar schrik je van. Zeg je, dat wil ik niet. Ik wil doen wat u zegt. Daarom ben je voorzichtig om een stap te zetten. Want je bent, en dan kom ik bij de tweede, bang om een verkeerde stap te zetten. Je bent bang Gods plan voor je leven mis te lopen. Veel jonge christenen zijn bang om het plan van God te missen. Daarom zijn ze besluiteloos. Als God zegt dat ik in Thailand moet zijn, dan heb ik niks te zoeken in Nederland. Maar wat als het andersom is? Als God zegt dat ik met Hans moet trouwen, dan wil ik niet mijn ja-woord geven aan Frits. Maar ja, hoe weet ik nu of het Hans is? Ik heb een boekje gelezen achterwege de tijd van Kevin DeYoung. Uit Amerika, die heeft een boekje geschreven over een bevrijdende visie op de wil van God. En vanmorgen volg ik een beetje zijn lijn. Misschien een beetje uit nuance, ga een beetje aan één kant hangen. Ik denk dat dat goed is. Hij heeft een boekje geschreven, een bevrijdende visie. En de titel van het boekje is Doe iets. Kom in beweging. En hij schrijft een nieuwsbericht, haalt hij aan. En dat nieuwsbericht ging zo. Een man van 91 overlijdt na leven lang gewacht te hebben op de wil van God. Walter Houston, een gelovig christen, volgens zijn familie, stierf afgelopen maandag na 70 jaar wachten tot God hem een duidelijke aanwijzing zou geven over wat hij met zijn leven moest doen. Hij hing hier rond bij het huis en hij bad veel, maar die hint heeft hij van God nooit gekregen. Soms dacht hij dat hij de stem van God hoorde, maar dan wist hij het toch weer niet zeker. En dan begon het allemaal weer van voren af aan. Zijn vrouw zegt dat Houston er nooit achter is gekomen wat hij aan moest met zijn leven. Maar hij had er helemaal geen moeite mee om voortdurend te bidden wat hij voor de Heer zou kunnen doen. Steeds als hij iets wilde ondernemen, zag hij er toch maar weer van af. Omdat hij God niet wilde teleurstellen op de een of andere manier tegen hem in te gaan. Hij hechtte er erg aan om altijd Gods wil te volgen. Dat stond bij hem voorop. Zijn vrienden zeggen dat ze Walter wel mochten, al leek hij zijn talenten niet optimaal te benutten. Tragisch verhaal. Ik weet niet of het echt gebeurd is, maar het is wel echt een symbool van het leven van veel christenen. Je zit in een cirkel, je zoekt naar Gods wil en je bent bang om Gods plan voor je leven mis te lopen. Ik wil je vanmorgen zeggen, dat kan niet. Als je oprecht bent en in het licht met Jezus wandelt, dan loop je Gods plan met je leven niet mis. Eigenlijk zit daar een beeld van een afgod achter. Jij staat voor een kruispunt en je zegt het is A of het is B. En je staat voor het kruispunt en je hart is open. En je zegt, Heer, wijs mij uw weg. En uit volle borst zing je dat lied. Heer, wijs mij uw weg. En je bidt en je vraagt om advies. En op een gegeven moment kom je tot een besluit en je zegt, ik kies voor A. En dan zou God zeggen, jammer, verkeerde keuze, het was B. Plan misgelopen, tweede rangs christen. Weet je, dat is het beeld van een afgod. God is een vader. God is goed. God is betrouwbaar. En als jouw hart oprecht voor God is, en je maakt een besluit, weet je wat Micha zegt? Al val ik 7 maal, God zal mij oprichten. Weet je, ons hele levensverhaal is een aaneenschakeling van verkeerde besluiten. Maar vanmorgen zijn we hier omdat God trouw is. En het kan je bevrijden van een verlamming. Dat je het plan van God misloopt. Zet een stap in vertrouwen op God. In gezonde samenspraak met de mensen om je heen. Zet een stap en vertrouw dat God je leidt. En kies je het verkeerde, als dat al kan. Kies je het verkeerde, dan zal God je leiden. Hij zal het in je leven gebruiken. Romeinen 8 vers 28. Hij laat alle dingen medewerken ten goede. Het heeft mij bevrijd en zegt, oké, Heer, dan kan ik een stap zetten. Want u bent er. En u zal me leiden. Blijf niet draaien in cirkeltje. De derde reden waarom wij heel graag met deze vraag bezig zijn, is een modern motief. En dat is, wij willen het beste voor ons leven. Je zou kunnen zeggen, wij zoeken totale vervulling. Er zijn veel kreten, ook in de moderne theologie, die gaan over, je moet tot je bestemming komen. Maar zonder dat je het in de gaten hebt, kan dat heel snel om jou gaan draaien. Ik moet tot mijn bestemming komen. Ik moet de plek vinden waar ik helemaal pas. Dat is niet de taal van Paulus. Paulus zegt, ik ben een slaaf van Christus. Dat is niet mensgericht wat Paulus zegt, dat is Godgericht. Paulus zegt, hij heeft maanden in de gevangenis gezeten. Paulus, is dit de plek waar God je wil hebben? Klaarblijkelijk. Als God iemand niet, volgens mijn inzichten, in de gevangenis had moeten stoppen, was het Paulus. Maar wij weten nu dat hij toen zijn brieven kon schrijven. En daar putten wij vandaag nog moed uit. Met andere woorden, God was in beheer. En we moeten niet zoeken naar het beste plan in onze ogen. We moeten niet zoeken naar vervulling. Ons leven is namelijk niet van onszelf, het is voor hem. Als Jim Elliot vervulling in zijn leven had gezocht, was hij nooit naar de Aukas gegaan. Hij stierf, ik dacht, op 29-jarige leeftijd. Met wereldse ogen kun je zeggen, wat jammer, zo'n getalenteerde vent. Die had echt een mooie baan kunnen hebben. Die had iets voor de maatschappij kunnen betekenen. Die had iets kunnen doen aan de verduurzaming van de planeet. Die had een goede vader kunnen zijn. Die had een mooie gemeente kunnen leiden. God heeft anders besloten. God heeft besloten om het bloed van Jim Elliot en zijn kameraden te gebruiken om een volgende generatie klaar te maken om de Aukas te bereiken met het evangelie. Dat zien wij nu. Maar als je ervoor staat, zoek niet naar totale vervulling. Zoek naar gehoorzaamheid aan Christus. De vierde reden, waarom zoeken wij naar het beste voor ons leven? Of naar Gods wil in ons leven? Omdat we, en nu ben ik misschien een beetje scherp, omdat we eigenlijk niet in geloof willen leven. Het liefst zien we dat God ons een blauwdruk van ons leven geeft. Dat hij op dit weekend, of in de komende tijd, tegen jou zegt, kom eens even naast me staan. En dat hij het raam van de toekomst openmaakt. En dat hij zegt, Leander, jouw leven gaat zo verlopen. Dit is het pad. En dan zeg je, oké, dat ga ik doen. Ik maak een besluit. Ik zeg mijn baan op, ik ga. Met andere woorden, je wilt eigenlijk een blik in de toekomst. Dat klinkt misschien heel erg mooi, maar weet je wat het eigenlijk is? Je durft niet in geloof te leven. Geloof betekent, zoals Reinhard vanmorgen zei, ik sta op Gods belofte. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je erbij gegeven worden, al weet ik nog niet hoe. Dat is geloof. Kijk naar koningin Esther. Zij moest naar koning Ahasveros, dat was levensgevaarlijk. Mordechai, haar oom, zei, Esther, jij bent degene om te gaan. Over geloof gesproken bij een vrouw, hè? Even voor de vrouwen, Esther. Weet je wat Esther had kunnen doen? Er staat dat ze ging bidden en vasten. Weet je wat ze had kunnen doen? Ze had kunnen zeggen, Heer, God van Israël, kunt u mij vertellen, ga ik het overleven of niet? Als ik het overleef, dan ga ik. Als ik het niet overleef, dan heeft het geen zin, dan ga ik niet. Dat zoekt ons vlees. Dat zoekt ons ongeloof. Maar weet je wat Esther heeft gezegd? Ze zegt, bid voor mij, vast voor mij, en dan ga ik. Kom ik om, dan kom ik om, maar ik ga, in geloof. Al zou hij mij doden. Dat is het geloof van Jim Elliot. En wij zoeken soms naar die blauwdruk, dat plan voor ons leven, zodat we een veilig pad hebben. Maar God zegt, stap uit je boot, Petrus. Zet een stap. Kom in beweging. 2016 mei, iets uit mijn eigen leven, vroeg Arjan ons, mijn vrouw en mij, om samen met Martin en Jeanette op de Bijbelschool te gaan werken. Ik werkte in het onderwijs, ik had een baan van 3 dagen en mijn vrouw werkte als administratief medewerker, ze had een baan van 2 dagen. Wat een huisje met een hypotheek in Zeeland, prachtig. Op een gegeven moment, het was 28 mei, Arjen had het op 14 mei gevraagd, ik ben er nog heel erg goed. En het was 28 mei en wij moesten een besluit gaan nemen. Want als ik mijn baan wilde opzeggen voor de zomervakantie, dan moest ik voor 31 mei mijn baan opzeggen. En wij besloten, mijn vrouw en ik, op 14 mei om te gaan bidden of God ons duidelijkheid wilde geven of we moesten doen, ja of nee. Nou, ik denk dat het herkenbaar klinkt, hè? Dat zou je misschien ook wel doen. Heer, laat ons zien wat we moeten doen, ja of nee. Moeten we verhuizen naar Hilversum en daar in de Bijbelschool gaan werken. Nou, één ding was onzeker, het was nog niet zeker of er in Hilversum een pand zou komen. Dus ja, of die Bijbelschool zou komen, dat was eigenlijk helemaal de vraag. Dat was echt nog onzeker. Maar goed, Arjan zei tegen mij van, nou, we zijn in contact met die organisatie en binnenkort zullen we het horen. Dus wij gingen bidden, Heer, mag het antwoord komen voordat we onze baan op moeten zeggen, voor 31 mei. Want dan weten we tenminste, die Bijbelschool gaat er komen, we hebben wat te doen, we kunnen ergens in een gebouw gaan wonen. Nou ja, daarvoor bidden, maar het werd later wat later. En die mannen van die organisatie, die reageerden maar niet. En op 28 mei, op zaterdagavond, Johan en ik hadden net gegeten en we keken elkaar aan. Zeg, moeten we nog wachten tot dinsdag? En toen hebben we gezegd, is God betrouwbaar, ja of nee? Ja. Kiezen we dit pad voor onszelf? Nee. Je kiest het niet voor je comfort. Is het waar dat hij gezegd heeft, zoek eerst het koninkrijk van God. Het zal je erbij gegeven worden. Ja. Toen hebben we gezegd, oké, dan gaan we onze banen opzeggen. Nou, misschien klinkt het heel moedig, maar het was een stap in die zin met bevende handen. En toen we het gedaan, dan ik op maandag en mijn vrouw op dinsdag. Van het gezegd en op dinsdag krijgen we een mail doorgestuurd. Het pand is gereed, jullie kunnen naar de Bijbelschool beginnen. Ik had het graag andersom gezien. Maar als ik het terug ga, is het eigenlijk ongeloof geweest. Ik durfde God niet op zijn woord te vertrouwen. Zet je een stap uit je boot, dan ga je merken dat God trouw is. Eén tekst die ons bemoedigd heeft, schrijf die op, is Hebreeën 13 vers 5. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u zeker niet verlaten. De Heere is voor mij een helper. Wat zal een mens mij doen? Als je dat gelooft, dan kun je een stap zetten, ook al weet je niet wat er precies op je weg gaat komen. 4 redenen waarom we koortsachtig zoeken naar de wil van God voor ons leven. Ik ga naar de tweede vraag. Wat is onze roeping? Ik zei net, ik zat op de Bijbelschool. Ik vertel het ook een beetje vanuit mijn eigen leven. Die tijd heeft God gebruikt om in mijn leven veel dingen op zijn plek te laten vallen. Daardoor ging ik het grotere plaatje van de grote opdracht zien. Waardoor het voor mij minder moeilijk was om de volgende stap te nemen. Ik denk dat ik, hoewel ik christen was, eigenlijk een beetje leefde zoals volgens deze rechterfoto. Ik stond daar op het asfalt en ik dacht, wat is de volgende stap die ik moet zetten? Is dat die? Met andere woorden, ik was heel erg ingezoomd op de situatie nu. En door bezig te gaan met, nou ja, zoals wij dit weekend doen over de heerlijkheid van de grote opdracht, Gods agenda met deze wereld, ging ik meer in die linkerfoto's in. Kreeg ik meer de horizon. Wat is God bezig te doen in deze wereld? Die rechterfoto is, ik ga aan het werk en hopelijk gaat God met mij mee. Die linkerfoto is, God is aan het werk en ik wil graag met hem meewerken. Ik zie dat God die kant op beweegt. Ik sluit aan. Dat is ontspanning. Daardoor wordt die volgende stap, zeg maar die volgende stap, al is die groter, dat is een grotere afstand, die wordt toch makkelijker. Omdat je weet, God werkt daarop aan. En ik bedoel met dat horizon, dat prachtige zonlicht, bedoel ik vooral dat God uiteindelijk een bruid gaat hebben uit alle geslachten, talen, tongen en naties die voor hem gaat staan. En dat hij gezegd heeft, ga dan heen, onderwijs al de volken. Met andere woorden, dat is de weg. Daar gaat het heen en jullie moeten de volken onderwijzen. Jullie moeten de mensen vertellen het evangelie van Jezus Christus. Is het dan verkeerd om een stap te zetten? Nee, niet echt. God heeft een stap gezet. Ik ga niet de grote opdracht verzinnen. God heeft de grote opdracht verzonnen. En ik ga met hem meewerken. Thailand of China. Limburg of Drenthe. Misschien kijk je te veel zoals op die rechterfoto. Misschien moet je zeggen, de mensen in Thailand hebben het nodig en de mensen in China hebben het nodig. De mensen in Drenthe en de mensen in Limburg. Zo gezegd, het is eigenlijk allebei goed. Het moet op beide plekken gebeuren. Dat moet je eerst helder hebben. Dat is onze roeping. Misschien zeg je, ja, is dat mijn roeping? Ja, dat is je roeping. Want jij bent geroepen. Jij bent geroepen. Deze tekst, het is de bekendste denk ik misschien wel over de grote opdracht, staat, ga dan heen. Eigenlijk staat er, terwijl u heen gaat. Dat is verondersteld. Jullie zijn tot geloof gekomen. Jullie zijn discipel van Jezus geworden. Dus je gaat heen. Wat moet je dan doen? Onderwijzen, dopen en leren. Terwijl je gaat. Oh, ik ben dus geroepen. Je bent geroepen. Je bent partner in de grote opdracht. Daar hoef je niet aan te twijfelen. God roept mensen die door geloof en wedergeboorte het eigendom van Jezus Christus zijn als partners in de grote opdracht. En natuurlijk is er verschil in plaats, daar kom ik zo nog op, maar je bent geroepen. Misschien weet Arjen dat nog, we hadden op de Philadelphia ooit een conferentie met een Zuid-Afrikaanse evangelist, Roy Daniel, en die hield hier een lezing over. En hij zei, dat was voor mij zo eenvoudig, maar het kwartje viel. Hij zei, de grote opdracht is niet sit and wait, maar go and preach. Toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk eenvoudig. Oké, dat is helder. Ik moet go en ik moet preach. Nou, toen was ik al veel verder. Weet je waarom? Toen zag ik die horizon. Toen zag ik die horizon. En toen was het nog wel zoeken, wat ik net zei, heel versum en zo. Maar toch was dat onder het grotere plaatje, snap je? En als je inzoomt op je eigen leven van, ben ik geroepen alleen? Je verdrinkt, je zit in die cirkel. En je kan zelfs gefrustreerd raken. Nou, vanmorgen laat de mist optrekken. Als je Jezus Christus toebehoort, je bent geroepen. Misschien twijfel je nog, er is een geweldige andere tekst die dat duidelijk maakt. Op een eigenlijk een soortgelijke manier. U bent een uitverkoren geslacht. In het Engels staat er, vind ik zo indrukwekkend, een chosen generation. Je bent een gekozen generatie. Waarvoor? Nou, hij zegt eerst nog dit. Je bent een koninklijk priesterschap. We hebben een royale missie. Een koninklijke missie. We zijn een heilig volk. Dat betekent hier apart gezet. Waarvoor dan? Dit. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u geroepen heeft. Halleluja. Dit is je positie in de Heer Jezus en je roeping zit eraan vastgeplakt. Je gaat de deugden verkondigen van hem die je geroepen heeft. Dus wat zijn de feiten? Wat is onze roeping? Ik trek de conclusie. Ieder die door reddend geloof tot Jezus Christus is gekomen. En dat weet je van jezelf. Is Gods eigendom. Geweldig. Je bent Gods eigendom. 2. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Toen je tot geloof kwam. Je hebt een taak in de grote opdracht. Matteüs 28. Je hebt daarvoor zelfs al geestelijke gaven ontvangen. Dus het instrumentarium heb je al. En jij kan door God gebruikt worden. Kom in beweging. Niet sit and wait. Maar Go and preach. Nu wil ik even 10 seconden pauze. Stem je hiermee in? Je hoeft dat niet hardop te zeggen, maar even voor je. Stem je hiermee in? Pas op hoor, ik lok je in de val. Misschien zeg je, ik aarzel wel. Bijvoorbeeld bij die onderste hier. Kan door God gebruikt worden. Misschien zeg je, ja, dat geloof ik wel van heel veel mensen die hier zitten, maar dat geloof ik niet van mij. Wat kan nou mijn betekenis zijn? Ik ben een beetje zo'n onopvallend figuur, een beetje zo'n grijze muis. Gaven. Het is echt waar. Het klinkt misschien heel nederig als je dat zegt, maar het is niet bijbels. Bij de wedergeboorte heb je gaven gekregen, instrumenten, gereedschap. En gereedschap is niet bedoeld om in een gereedschapskist te blijven. Het is bedoeld om ingezet te worden. Een hamer verkondigt je, misschien moet je gaan timmeren. Weet je hoe dat ook komt, dat we hier aan twijfelen? Ik denk omdat er eeuwenlang een verkeerd beeld geweest is. We hebben eigenlijk het oud-testamentische beeld hebben we. De dominee is begaafd. Die heeft de gaven, die heeft de roeping. En dan heb je het volk, dat zijn de leken, die luisteren. Maar het Nieuwe Testament is onder andere spectaculair, omdat allen die tot geloof gekomen zijn, door God gebruikt worden. Het priesterschap van alle gelovigen, noemen we dat in de theologie. Iedereen is geroepen om een bijdrage te leveren. Of je nu, dat zie je ook al deze conferentie. Er zijn er die hier staan. Er zijn er die muziek beoefenen. Er zijn er die met koffie bezig zijn. Er zijn er die organisatorisch werk doen. Dat zijn verschillende gaven. En als die gaven worden ingezet, dan gaat het functioneren. En het is zeker dat jij hebt tenminste 1 gave ontvangen. Die bedoeld is om ingezet te worden. Kom in beweging. Ik wil je vragen, ben jij onder de indruk geraakt van die horizon, waar we gisteravond van Anne veel over gehoord hebben? Ben je onder de indruk gekomen van het feit dat vele miljoenen, we zijn nu weer een uur verder, hè, na Reinouds lezing, velen verloren zijn gegaan? Ben je onder de indruk van het feit dat God zegt, ik heb jou geroepen? Geloof je dat je Gods eigendom bent? Geloof je dat je gaven hebt ontvangen? Ik doe het echt niet om je te pushen. Maar ik zou eenvoudig willen zeggen, kom in beweging. Je bent geroepen. God gebruikte Paulus, Epafroditus, Priscilla, Aquila, Timotheus, Dorcas, Titus. Noem ze maar op. Mannen, vrouwen. Geen diploma vaak. Geen hoog IQ. Geen extraordinaire gaven. Lucas was een dokter. Wat heb ik in het koninkrijk van God te zoeken? Heel veel. Bedankt Lucas voor Lucas en Handelingen. Bedankt dat je je gaven hebt ingezet. Door de pen te nemen en te schrijven. God zoekt geen supersterren. Hij zoekt nederige. Jezus liefhebbende, evangelie verkondigende mensen. Die bereid zijn, zeg niet, hun leven af te leggen. Het kruis te dragen en te leven voor het koninkrijk van God. Are you ready? Ananias kwam bij Paulus. En hij zei, dit is wat de Heer me gezegd heeft. En in Handelingen 22 staat, nou, zegt Ananias tegen Paulus, wat aarzel je nog? Sta op! Handelingen 22 vers 16. Wat aarzel je nog? Sta op! Ik ben zo dankbaar dat Paulus niet heeft geaarzeld. En dat hij is opgestaan. Om te doen wat God hem zei. En het geheim zat niet in Paulus. Geloof je dat? Het geheim zat in God. Die een gehoorzame man, die later zegt, ik ben een aardekruik, gebruikt heeft. Wij achten Paulus hoog. Maar als hij vanmorgen gesproken zou hebben, zou hij zeggen, ik ben een man die gebroken is. geheim zit niet in Paulus. Het zit in het feit dat God een kwetsbaar mens wilde gebruiken. Zoals jij en ik. Wat aarzel je nog? Sta op. Nou, nu komen we natuurlijk bij de derde vraag. Jij zegt, hopelijk, Leander, daar ben ik. Maar ik zoek specifieke leiding. Ik zoek specifiek van God te verstaan, welke plek moet ik innemen? Waar, in welke rol? Nou, het is zo belangrijk, dat heb ik willen uitleggen, dat je de horizon ziet. Dat je niet te veel naar dat ene streepje op het asfalt kijkt, maar dat je het grotere plaatje ziet. Dat is belangrijk. Maar zeg je, oké, dat is helder. Maar nu, ik zit nog steeds met die vraag. Ga ik de Bijbelschool volgen? Ga ik werken in een centrum voor verslaafden? Ga ik me aansluiten bij een kerkplantingsteam? Ga ik een jaar naar Latijns-Amerika? Ga ik me vestigen om in België piepkleine gemeentes te ondersteunen? Ga ik in Limburg meebouwen met Peter Baan, die daar vanuit de Babelwereld heen gegaan is samen met zijn gezin? Ik zit met die vraag. Hoe gaat God me dat duidelijk maken? Laat ik duidelijk zijn. God kan werken door zeer bijzondere omstandigheden. Een specifieke Bijbeltekst, een droom of een visioen, een ingeving of zelfs een Gideonsvacht. Dat kan God doen. Er zullen ook mensen nu zijn die zeggen, dat weet ik. God heeft op een bepaald moment in mijn leven heel duidelijk, heel specifiek, heel concreet gesproken. Doe dit en doe dit niet. Maar wat ik tegen je zeg is, dat is niet zijn normale weg. Misschien vind je dat jammer. Zeg, ja, dan, toch zou ik dat graag willen. Dan zou ik je willen vragen, waarom wil je dat nou zo graag? Waarom wil je nou zo graag zo'n droom? Of zo'n briefje uit de hemel? Hopelijk verraadt het geen ongeloof. Het is niet zijn normale weg. Ik wil je wijzen op de weg, en dat klinkt misschien een beetje oudbollig, op de weg van de wijsheid. God, dat hebben veel Bijbelverklaarders door de eeuwen heen gezegd, onder andere Kevin de Jonge zegt dat, God wijst zijn weg via de weg van de wijsheid. God heeft een specifiek plan met je leven. God heeft een specifiek plan. Dat moet je echt geloven. Maar zijn methode is niet om jou van tevoren te vertellen wat dat plan is. En als je dat wel zoekt, kun je toch teleurgesteld of verward raken. Want je dacht dat het zo zou gaan. Maar mensen die God zijn gaan gehoorzamen, kijken terug. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Reinoud en zeggen, het is toch weer heel anders gegaan dan ik had gedacht. Geloof, gehoorzaamheid en wijsheid zijn belangrijker, zijn duurzamer dan ingevingen, kriskras bijbelteksten die je vooraf zouden vertellen hoe alles moest gaan. Ik laat jullie een citaat van Pekker zien. Die noemt dat onder andere in zijn boek Gods plannen voor jou. Hij zegt, het belangrijkste principe voor leiding, dat vind ik mooi, is dat de juiste weg, dus de weg die jij moet kiezen, altijd het kiezen van de wijste methode voor het nobelste doel is. Dus zeg maar de wijste methode voor het beste doel. Het nobelste doel is het vergroten van Gods koninkrijk en glorie. En God geeft ons wijsheid om korte en lange termijn effecten te vergelijken van de verschillende keuzemogelijkheden. Je hebt verstand gekregen om erover na te denken. Wijsheid. Hij zegt over diezelfde weg van wijsheid, dat vind ik echt mooi. God stelt ons in staat onderscheid te maken door onze geest in gebed te gebruiken. Door na te denken hoe deze dingen gedaan worden in de schrift. Door alternatieven af te wegen. Door advies te vragen. Door acht te slaan op de verlangens van je hart. En door onze vermogens te bepalen. Welke gaven heb je ontvangen? Sommigen noemen dit gezond of boerenverstand. De Bijbel noemt het wijsheid. Dit is het doel. Daar moet het heen. Dit zijn de verschillende opties. Ga ervoor bidden. Vraag wijsheid. gebruik je verstand en bedenk, wat is de wijste methode voor het beste doel? En daar ga ik voor. En hij zegt, dat vind ik zo mooi, zegt hij, en neem een besluit. Neem een besluit en geloof dat God je leidt. In plaats van dat je blijft draaien in de cirkels van dit, nee, toch niet. Een beetje die man van 91, hè? Hoe ontwikkel je wijsheid? Dan kom ik bij spreuken 2. Ik noem alleen 3 dingen hoe je wijsheid kan ontwikkelen. Daar hoef je niet op te wachten. Maar spreuken zegt, dat vind ik heel mooi. Ook heel praktisch gewoon. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt. Met andere woorden, studeer het woord van God. Wees in het woord. Lees je Bijbel niet alleen om jouw vragen beantwoord te krijgen. Limburg of Drenthe? Limburg of Drenthe? Je gaat dat niet vinden in de Bijbel. Bestudeer Gods woord met een nederig hart en God zal je wijsheid geven om te kiezen tussen Limburg en Drenthe. 2 is om je oren acht te doen slaan op wijsheid. Luister naar goede raadgevers. Dat zijn in principe als allereerste de oudsten in de gemeente. Je bent geen solist. Dat zijn bijvoorbeeld ouders als die geestelijk wijs zijn. Dat is mooi. Maar andere mentoren, oudere volwassenen om je heen, vraag hen om raad. God werkt vaak door raadgevers heen. Als ik terugkijk in mijn leven, dan zie ik dat ik heel veel besluiten heb genomen, onder andere doordat andere broeders mij gezegd hebben, joh, misschien, dit lijkt mij het wijste. Spreuken zegt dat door gezond overleg goede plannen tot stand komen. Zo is het. Is het. En als laatste, je roept om het verstand. Je bidt hartstochtelijk in dit proces. Heer, geef me inzicht. Geef me wijsheid. Ik wil uw wil doen. Ik wil u behagen. Maar ik ga wel een stap zetten. En ik doe het in vertrouwen op u. Mag je bidden om een specifiek antwoord? Mag je stiekem toch bidden voor dat briefje uit de hemel? Ik ga het je niet verbieden. Maar ik zou zeggen, wacht er niet op. Wacht er niet op. Want de nood is groot en het evangelie is heerlijk. En je bent geroepen. Go and preach. Terug naar de concrete vraag. Hier staat, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen. Wist je dat? Als de vrezen des Heren in je leven een plaats krijgt, het beginsel van wijsheid, dan vallen veel dingen op zijn plek. Als je de Heren vreest, dan vallen de dingen op zijn plek. God leidt mensen die hem vrezen. Hij is een vader. Don't worry. God leidt mensen die hem vrezen. En die oprecht met hem wandelen. Ik sluit af met praktische adviezen. 5 minuten. Praktische adviezen voor het maken van specifieke keuzes. Wat weet je nu na vanmorgen? 1 is, er zijn allerlei redenen om koortsachtig te zoeken naar Gods wil voor je leven. Die zijn eigenlijk niet zo heel positief. Eerste punt. 2 is, je weet dat je geroepen bent. 3 is, God werkt via wijsheid om je de weg te wijzen. Als laatste, praktische adviezen. Ga ik nu de Bijbelschool volgen of niet? Ga ik nu naar dat kerkplantingsteam? Ga ik me vestigen in België? Ik heb al gezegd, het antwoord is heel eenvoudig. Doorgaans toont God je niet vooraf de uitgestippelde route. Maar hij geeft je de horizon, het plaatje. Hij vertelt dat jij geroepen bent, dat hij jou wil gebruiken. Hij vertelt je dat de nood groot is en dat het medicijn van het evangelie zeer effectief is. Dan zou ik bijna willen zeggen, wil jij meewerken in dit plan? Nu ga ik iets zeggen waar je misschien van schrikt. Alles is toegestaan. Kies je plek. Je bent geroepen. Misschien kennen sommigen van jullie de oprichter van Global Rise, dominee Martin Visser. Die heeft gezegd over roeping, heeft in Thailand ook gewerkt, bij een bijzondere roeping wordt vaak een bijzondere indruk verwacht. Of een bijbeltekst die je persoonlijk op het hart gebonden krijgt. Of bijzondere omstandigheden die je de weg duidelijk maken. Hij zegt, heel nuchter, maar een indruk is maar een indruk. Volgende week kan het weg zijn. Een bijbeltekst betekent eigenlijk allereerst wat hij betekent in de context van het gedeelte. Bijzondere omstandigheden zijn soms ook voor meerderlei uitleg vatbaar. Daarom levert deze manier van lijden zoeken veel jonge mensen onzekerheid op. En ik ben het daar grotendeels mee eens. Dat zoveel mensen aarzeling hebben over hun roeping, heeft er niet mee te maken dat God niet duidelijk is. Het heeft er zelfs niet mee te maken dat wij niet goed willen luisteren. Dat willen we. Het heeft er vooral mee te maken dat we soms verkeerd denken over roeping. En hij zegt, hij heeft een model ontwikkeld, en dat vind ik heel mooi. Hij zegt, je roeping is het blauwe vak. Hij zegt, je moet naar drie dingen kijken. Het heeft mij wel geholpen. Allereerst zegt hij, wat is jouw verlangen? Hij zegt, ja, ik heb echt gewoon een verlangen voor Oost-Azië. Ik merk als ik ga bidden, zoals Arjan vanmorgen zei, als ik ga bidden voor mensen in, voor gelovigen in Noord-Brabant, in Limburg, in het katholieke deel, in België, dan zeg maar krijg ik wind in de zeilen. Dan raakt het mijn hart. Dat is mijn verlangen. Ik heb het verlangen om tot zegen te zijn voor jonge mensen in de Bijbelbelt, zoals Arjan over zichzelf zei. Gewoon als ik ga bidden voor mensen die in de kerk zitten, maar Jezus niet kennen, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Dat is mijn verlangen. Ik heb het verlangen om op straat mensen met Jezus bekend te maken. Als ik het verhaal van Reinoud hoor vanmorgen over een kerk die gesticht wordt in zo'n rijstgebied in Thailand. En daar de eerste mens gedoopt wordt. Dat is eigenlijk alsof hij mijn hart beschrijft. Nou, waarschijnlijk is dat je verlangen. Prijs God ervoor. Oké, verlangen. Dat weet je dan. Vervolgens ga ik kijken, wat zijn mijn capaciteiten? Capaciteiten moet je denken aan geestelijke gaven. Wat heeft God mij gegeven? Welke plek kan ik innemen in een team? Wat is een beetje wat ligt mij? Welke talenten heb ik? Je moet dat niet al te zeer scheiden, geestelijk gaven talenten. Wel scheiden, maar niet al te sterk uit elkaar trekken. Ik zou willen zeggen, waar ben je nu mee bezig? Waar zie je dat God je nu voor inzet? Nou, waarschijnlijk heeft dat te maken met je capaciteiten. Vraag het eens aan anderen, vraag het eens aan die mentor of aan die oudste. Als je de hele tijd op je zeg maar je binnenkamer zit en je zegt, Heer, wat zijn capaciteiten, wat zijn capaciteiten? Je gaat het ontdekken als je bezig gaat. Een schip wat stil ligt, dat stuur je er moeilijk bij. Maar als het uit de haven gaat en zegt, we gaan naar die grote horizon toe, dan gaat het gestuurd worden en ga je ook je gaven steeds beter leren kennen. Ik denk bijvoorbeeld zuster Ank, die jarenlang in het oosten heeft gezeten, kan terugkijken en zeggen, God heeft uiteindelijk die roeping aan mij gegeven. Daar ben ik mee bezig geweest. U hebt heel veel medische zorg verleend, hè, aan mensen. Dat was een van de dingen waar u voor geleerd had, waar ze mee bezig was. En ze heeft dat op het altaar gelegd, zegt, Heer, dat wil ik inzetten voor de verspreiding, voor de verbreiding van uw koninkrijk. En God is dat gaan gebruiken. Maar toen ze 30 was, zag ze niet wat ze nu ziet. Toch? Ja, moest nog veel leren, nu nog. Dat is mooi. En als laatste, kijk naar de gelegenheid. Wat is praktisch, mogelijk en verstandig? Veel van jullie zijn ongetrouwd. Hebben heel veel bewegingsvrijheid. Of zijn jong getrouwd. Of gaan binnenkort trouwen. Of hebben een jong gezin. Dit is de tijd om keuzes te maken. Je gelegenheden, zou ik willen zeggen, zijn plenty. Kan jij in Limburg wonen? Om daar mee te helpen in een kerkplantingsteam? Kun je ook gewoon eten kopen daar? Hè? Heb je ook gewoon scholen? Ja. Kijk ook naar je gelegenheid. Iemand die 10 kinderen heeft en zegt, ik voel een roeping voor op de grens van Noord-Korea te gaan wonen. Misschien wat zoeken naar wijsheid. Maar de meeste van jullie moeten niet denken in beperkingen of onmogelijkheden. De meeste van jullie moeten vooral denken in mogelijkheden en kansen. Dat blauwe vak is je roeping. En het kan zijn dat je daar begint en dat het wat verschuift. Maar stap in het blauwe vak. En het begint met overgave. Jesaja zei, zonder dat hij wist waar. Heb je Jesaja 6 wel eens gelezen? Hij moet een hele moeilijke boodschap aan Israël gaan brengen. Hele moeilijke boodschap. En dan kan het zo mooi vinden, is dat hij, voordat hij de boodschap hoort, zegt hij tegen God, op de vraag, wie zal ik zenden, zegt hij, hier ben ik, zend mij. En dan zegt God, dat heb je gezegd, dit is de boodschap. En hij is gegaan. Prijs God voor Jesaja. 66 hoofdstukken. Hij is gegaan. Hij is in het blauwe vak gestapt. Denk je dat hij dacht dat hij de ideale kandidaat was? Echt niet. Maar hij was gehoorzaam en hij ging. En hij maakte een besluit. En ik zou je willen uitdagen. Wacht niet te lang op een zeer specifieke roeping. Je bent geroepen. Denk met wijsheid na over je verlangen, over je capaciteiten en je gelegenheden. Spreek met anderen. Vraag om advies. Zoek God. Wees in het woord. En neem een besluit. Wat dat dan ook voor jou is, dat kan ik niet zeggen. Fulltime, parttime, dichtbij, ver weg. Maar ga stappen met God. Stap uit je boot. De oogst is groot. De nood is groot. De arbeiders zijn weinig. En jij bent in bezit van het antwoord. En mocht je nog twijfelen, de grote opdracht van Matteüs 28 vers 19 is gesandwiched tussen twee beloften. Dat heeft mij vaak bemoedigd. Vers 18. Mij is gegeven alle macht. God gaat over die onbereikte bevolkingsgroepen. God kan daar iets in doen. God is daar bezig. Dan komt de opdracht aan vers 20. Slotakkoord. Ik ben met u. Alle dagen. Kun je dan gaan of kun je dan gaan? Ik wil afsluiten met een filmpje. En daarna wil ik danken.
If this is real, why am I going to do anything else with my life? I mean, if I really believe what I say I believe, why am I going to waste my time doing anything else? You know, I'll do anything. And what was crazy is I still have that attitude. I'll do anything. I don't care. I'll do it for Jesus. I didn't particularly feel called to this life. I didn't feel called to live in a hammock or to sweat every waking moment of your life or to be in situations that are dirty and filthy. I never planned on being with people that were undereducated. And we rode up into this village that we had not even planned on visiting. And we rode into the village, and when we got there, there were three old women that were there waiting on us. And one of these women was just tears rolling down her eyes. And she looked at me and she said, because when we were little girls, we became Christians in our village, and their village was all the way in another province. They said, we became Christians in that village, and there was a church there, but our husbands came, and they took us, and they brought us here, and we don't have a Bible. We do not have any other Christians around. There's no one else around. And so we have been praying. The three of us have been praying for 20 years for God to send somebody. I'm laying there, and I'm praying, and I'm saying, God, I know that you have someone. I was praying Luke 10:2. I said, God, send laborers in the harvest field. Lord, send workers, send people to come and plant churches among these people. God, send a man, send a woman, send young people. But God asked me one question. He said, but if you don't, then who will? He said, you've seen the sights, you've seen the sounds, you see the need, and if you don't do it, then who am I going to get to do it? That was in 1998, and I said, okay, God, I'll do it. And in 2000, what was crazy is I met Leah. I remember thinking to myself, God, I'm this close to getting married. I will not tell her that I'm called to the jungle because she will never marry me. I feel like God just said, you don't have to, I'm telling her. And that day, I'm in one village and she's in another village. And when I get into that village, I'm looking around and I know that's where my heart is. And God says, I'm telling her right now. And I remember walking back into a hotel room that night And when I walked into the hotel room, she's sitting in on the edge of the bed. And she said, I need to tell you something. I said, no, let me tell you. God told you that we need to move here and that we're supposed to reach the Shore people. And she starts crying. I said, yes, that's what we're going to do. You know, so many times we live our life wondering if we're called to do something. And I think it's the wrong question to ask. I think the question that we have to ask, are we not called to do something? Because I think Jesus is pretty clear. We're called. We don't have an option. We cannot deny the Great Commission. We have to do something. The need is the call. And we got to respond. We're so concerned about getting all of our ducks in a row. Those people that are waiting to do that are never going to do anything for God. Realistically, the burning bush only comes to tell us not to do something. And anything else, guess what we have to do? We have to respond. God doesn't have a plan B. He has one plan, and we're all part of it. Stop trying to get everything, all your ducks in a row, and make it all happen. Stop trying to have all the answers. If you don't want me to do this, then send me a burning bush. If you don't want me to respond to this need, tell me that, Lord. Tell me that. Some of you have pretexts for obedience. You know what that means? That means you say, okay, God, when I have this much money and when I have this and when I have that and when I have this, then I'm going to do something for you. Partial obedience is complete disobedience. When we obey God partially in our lives, it's the same as if we were totally disobedient to the Lord. What are the things you're trying to get in order so that God can use you? I'm just ignorant enough to believe that if He says it, then I can do it. It doesn't mean I'm going to have success, but it means I'm going to have His blessing, which is much more important than success.
Dank u wel dat we zo duidelijk in uw woord zien dat we geroepen zijn. Wat een eer om uw medearbeider te zijn. Hoe zwak we in onszelf zijn. We kunnen het niet, maar u kunt het. En u wilt ons bekwaammakende genade geven. Ik zal u in staat stellen om vissers van mensen te zijn. Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En op dat woord, Heer Jezus, willen we gaan. Op dat woord, op uw belofte, willen we staan. Niet twijfelend. Dat u gezegd hebt. En zie, ik ben met u. Halleluja. U schaart zich aan onze zijde. En u zegt, ik ben met u. Zoals u zei tegen Paulus, vrees niet. Ik ben met u. Ik heb veel volk in deze stad. Dank u wel, Heer, dat we ook uit de getuigenissen van Reinoud en ook in dit filmpje zien dat als we gaan, dan gaat u ons leiden. Dan gaat u het hart van onze vrouw bewerken. Gaat u situaties zo leiden dat als we terugkijken, dat we zien dat u het wonderlijk aan één geknoopt hebt. Maar help ons. Om dat niet vooraf helder te willen hebben. Help ons om u te vertrouwen. En te gaan waar u ons zendt. Ik bid voor allen. Voor wie dit toch een moeilijke vraag is. Wat is de plek die God mij wijst? Dat ze op dit moment zichzelf aan u mogen geven zoals Jesaja. En zullen zeggen, zie, hier ben ik. Dat ze de stap naar u toe maken. Neem mijn leven, laat het, Heer. En u zult voorzien, u zult raad geven, uw oog zal op ons zijn. Help ons, Heer, om ons leven niet te verspillen. Maar laat het kostbaar zijn voor de verheerlijking van uw naam.